vanuit Jakarta. Dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma. Present day news, informaties en entertainment van Indonesia. U kunt ons beluisteren op frequentie kortgolf 3325 kHz en website www.voinews.id. Voice of Indonesia, van Indonesia voor de wereld. Dag luisteraars, hoe gaat het met u? Zijn we weer terug in het Nederlands als zending van Voice of Indonesia, van Indonesia voor de wereld. Ik ben Ida Herdiani hier aanwezig om u vandaag ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's voorbereid en zullen we met het nieuws en het commentaar beginnen. Hebben we ook de andere informaties en we zullen ook verschillende popliedjes van Indonesische muzici presenteren. Nu beginnen we met het nieuws. Blijf bij ons, Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld.
Dit is Voice of Indonesia met het nieuws. Jokowi benadrukt hub, superhub ambities voor de 8 luchthavens van Republiek Indonesië. Het publiek moet de gezondheidsprotocollen volgen tijdens het vieren van Independence Day. Dit is nieuws compleet. 8 internationale luchthavens in Indonesië kunnen volgens president Joko Widodo mogelijk een hub en superhub worden voor een revolutie in de toerisme en luchtvaartindustrieën van het land. President Jokowi verklaarde donderdag tijdens een beperkte bijeenkomst over de fusie van staatsbedrijven in de luchtvaart- en toerismesector in het Merdeka Paleis hier dat hij 8 internationale luchthavens registreert. Ngurah Rai Airport, Bali, Soekarno-Hatta, Banten, Kuala Namu, North Sumatra, Yogyakarta, Balikpapan, Oost Kalimantan, Hasanuddin, Said Sulawesi, Samratulangi, North Sulawesi en Juanda, Oost Java, die het potentieel hebben om de hub en superhub te worden. De regeling peilt naar de mogelijkheid om staatsbedrijven in de luchtvaart en het toerisme samen te voegen om verbeteringen in de twee sectoren in te leiden. De president bevestigde dat het aantal internationale luchthavens in Indonesië veel groter is dan in andere landen. Momenteel heeft het land 30 internationale luchthavens. Toerisme en luchtvaart zijn de twee sectoren die in het tweede kwartaal van 2020 het zwaarst zijn getroffen door de economische krimp. Slechts 482.000 toeristen hadden Indonesië in de periode bezocht, een daling van 81% ten opzichte van die in de overeenkomstige periode in 2019 en 87% jaar op jaar. President Jokowi denkt echter dat de daling kan worden gebruikt als een momentum voor consolidatie en transformatie in de toerisme- en luchtvaartsector door het beheer van vluchtroutes te stroomlijnen, hub- en superhub luchthavens te bepalen en de mogelijkheid te evalueren vanuit het samenvoegen van staatsbedrijven in toerisme- en luchtvaartindustrieën. Secretaris-generaal van het ministerie van Communicatie en Informatica, Kemenkominfo, Rosarita Nikanwidiastuti, nodigt het publiek uit om deel te nemen aan de viering van het 75-jarig bestaan van Indonesië. Zij het door zich te blijven houden en de gezondheidsprotocollen. Tijdens een virtuele persconferentie van het Indonesische presidentiële kantoor Jakarta verklaarde Widiastuti donderdag dat ze alle Indonesiërs uitnodigde om de 75ste verjaardag van de Republiek Indonesië te vieren tot te blijven voldoen aan gezondheidsprotocolen. De secretaris-generaal nodigde het publiek ook uit om het officiële 75-jarig jubileumlogo van Indonesië op hun respectieve sociale media handvatten te plaatsen en altijd een optimistische kijk te hebben tijdens een pandemie. Widiastuti merkte op dat het ministerie van Communicatie en Informatica tijdens de 75ste onafhankelijkheidsdag van Indonesië de taak had om publicaties te ondersteunen en het publiek op de hoogte te stellen van verschillende reeksen en evenementen ter gelegenheid van de 75ste verjaardag. Verder heeft het ministerie van Communicatie en Informatica informatie verspreid over de procedure voor de ceremonie op 17 augustus en de manieren om de opnieuw manieren respect te tonen via verschillende platforms. Er wordt informatie verspreid via televisie, radio en online media platforms en door alle potentiële media die eigendom zijn van ministerie en agentschappen, zowel centrale als regionale, te mobiliseren via website of videotron. De Europese Commissie trekt 33 miljoen euro uit voor hulp aan Libanon na de vernietigende explosie die de hoofdstad Beirut dinsdag trof. Het geld is onder meer bedoeld voor de eerste behoeften, medische uitrusting en het herstel van kritische infrastructuur. Het gaat om het eerste bedrag, maakt de commissievoorzitter Ursula von der Leyen donderdag bekend na een telefoongesprek met de Libanese premier Hassan Diab. Ze bracht condolences over een spraaksteun uit het Libanese volk. De twee bespraken ook hoe de Europese Unie van hulp kan zijn bij de heropbouw van Beirut en de rest van het land. Von der Leyen opderde de mogelijkheid om met Europese expertise en apparatuur de schade in kaart te brengen. Ze opende ook de handelsrelatie een impuls te geven door het getroffen land voordelen te bieden. De commissievoorzitter riep de politieke krachten in Libanon zich te verenigen om met de nationale inspanningen de talrijke uitdagingen te lijf te gaan. Brussel coördineert en financiert de steun die Europese landen bieden aan Libanon. Er worden meer dan 100 in zoek- en reddingswerk getrainde brandweerlieden ingezet met vertuigen, materieel en honden. Een marineschip met helikopters kan worden gebruikt voor medische evacuatie. Onder meer Nederland, Griekenland, Tsjechië, Frankrijk, Polen en Duitsland hebben hulp aangeboden. De Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un heeft opdracht gegeven tot meer steun voor de bevolking van de grensstad Kaesong, waar een lockdown is afgekondigd vanwege zorgen over het coronavirus. Hij laat volgens staatsmedia voedsel en geld vrijmaken om de levens van inwoners te stabiliseren. Het is onduidelijk hoe kritiek de situatie precies in de Sirsa, 300.000 inwoners tellende stad bij de grens met Zuid-Korea. Noord-Korea maakte in vorige maand bekend dat daar noodmaatregelen worden genomen omdat een man met symptomen van het coronavirus vanuit het buurland de grens was overgestoken. Het geïsoleerde Noord-Korea heeft lange tijd volgehouden dat er geen gevallen van het coronavirus zijn gemeld. Het is onduidelijk of de man die vanuit Zuid-Korea de grens overstak het virus nu ook daadwerkelijk heeft verspreid. Zuid-Korea zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat hij besmet was. Sommige analisten denken dat het virus al rondwaarde in Noord-Korea. Dat zou de komst van de man aangrijpen om Zuid-Korea de schuld te geven van de uitbraak. Hij was volgens sommige berichten eerder vanuit Noord-Korea naar het zuiden overgelopen, maar keerde terug nadat hij daar was beschuldigd van verkrachting. Dus luisteraars, dat was nieuws van vandaag.
Het programma Commentaar met de titel 75 jaar bombardementen op Hiroshima en Nagasaki. Deze week is het 75 jaar geleden dat er atoombommen werden afgeworpen op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki. Een nucleair aanval was wereldeerste waarbij 100.000 levens omkwamen en resulteerde in nog veel meer slachtoffers door straling. Verwijzen naar het wereldgeschiedenis vloog op 5 augustus 1945 een geallieerd of liever Amerikaans vliegtuig, de B-29 Flying Super Fortress, over de stad Hiroshima, Japan. Het vliegtuig had de Little Boy aan boord, de naam voor een atoombom, die een kracht kon afgeven gelijk aan 12.500 ton antidynamiet. Een andere bom met de codenaam Fat Man werd 3 dagen later op Nagasaki gedropt met ongeveer dezelfde impact. Nu is het Hiroshima Peace Memorial Park een historische plaats. Een toeristische bestemming die door veel buitenlandse toeristen wordt bezocht. Een soort wijsheid achter de naam voor de wereld van het Japanse toerisme. In feite staat het Hiroshima Peace Memorial Museum voor het 2e jaar op rij op de TripAdvisor-lijst als de meest bezochte plaats. Hiroshima lijkt een vredeboodschap voor de wereld te zijn. Een bewijs hoe de vernietiging van de stad en de dood van honderdduizenden onschuldige mensen vanwege oorlogsbelangen. Deze plek wordt ook aangeprezen als een plek om echt te leren hoe nucleair zeer gevaarlijk kan zijn als het oorlogswapen wordt gebruikt. Zeker als het in verkeerde handen is, ook al blijft het een dieverdriet. Hiroshima is nu een plek waar mensen het leven van andere mensen meer leren waarderen. Dat was het commentaar. Voice of
Indonesia. We beginnen het programma Vandaag in de Geschiedenis met de gebeurtenis van 7 augustus 1933, het bloedbad in Simele. Op 7 augustus 1933 was er een slachting in Simele, Irak, door de strijdkrachten van het Koninkrijk Irak onder leiding van Bakr Sidki. Ze richtten zich op de Assyriërs in Noord-Irak in Irak. Deze term wordt gebruikt om niet alleen het bloedbad in Simele te beschrijven, maar ook de moorden die plaatsvonden tussen 63 Assyrische dorpen in de districten Dohuk en Mosul, waarbij tussen 600 en 3000 Assyriërs zijn omgekomen. De Assyriërs zijn nog steeds aan het herstellen van een van de donkerste periodes in hun geschiedenis. Tijdens de Assyrische genocide en na de Eerste Wereldoorlog werd meer dan de helft van hun bevolking afgeslacht door Turkse en Koerdische nationalisten. We gaan verder met de gebeurtenis van 7 augustus 1998, de bombardement op de Amerikaanse ambassade. De Amerikaanse ambassade in 2 Oost-Afrikaanse steden werd het doelwit van een bomaanslag op 7 augustus 1998. Een explosie vond plaats in Dar es Salaam, Tanzania, en een andere in Nairobi, Kenia, waarbij dan 200 mensen om het leven kwamen. De aanslagen die gekoppeld waren aan lokale leden van de Egyptische Islamistische Jihad bracht Osama bin Laden, Ayman al-Zawahiri en hun terroristische organisatie Al-Qaeda voor het eerst onder de aandacht van het Amerikaanse publiek en resulteerde in de plaatsing van het Federal Bureau of Investigation of FBI bin Laden staat op de gezochte lijst. Fazul Abdullah Muhammad en Abdullah Ahmed Abdullah werden beschouwd als meesterbreinen van de bomaanslag. We beëindigen met de gebeurtenis van 7 augustus 1982. Verenigde Staten, Libanon en PLO ondertekenden de overeenkomst. De Verenigde Staten, Libanon en Palestijnse Bevrijdingsorganisatie of PLO hebben op 7 augustus 1982 een overeenkomst getekend met de terugtrekking van PLO-troepen uit Beirut, de hoofdstad van Libanon. Deze overeenkomst werd gesloten naar aanleiding van de wijdverbreide aanvallen die door het Zionistische regime sinds juli 1982 in Libanon heeft uitgevoerd, met als doel het PLO-leger uit Libanon te verdrijven. Hoewel het Zionistische leger zeer geavanceerde militaire uitrusting heeft, maar het PLO-leger heeft 80 dagen kunnen vechten. Luisteraars, dat was het programma Vandaag in de Geschiedenis.
Thank you.
Beste luisteraars, dat was het nieuws en het commentaar. En nu gaan we naar het programma Indonesiaku. Indonesiaku gaat over de recente informaties uit Indonesische maatschappij en ook Indonesische regering. Veel plezier!
Voice of Indonesia.
De provincie Aceh zal het mangrovebosgebieden uitbreiden. De regering van Aceh zal het mangrovebosgebieden blijven uitbreiden, omdat het erg belangrijk is en een bron van de economie van de gemeenschap. Dit werd gezegd door de waarnemend gouverneur van Aceh, Nova Iriansyah. Nova Iriansyah zei dat het mangrovebosgebied in de provincie 28.000 hectare besloeg. De meeste bevinden zich aan de oostkust van Aceh. Nova Iriansyah zei dat de toestand van mangrovebossen in het westelijke puntje van Indonesië relatief goed is. De regering van Aceh probeert ook de vernietiging van mangrovebossen te voorkomen door een programma uit te voeren om beschadigde bosgebieden opnieuw aan te planten. Volgens hem is het vergroten van het areaal mangrovebossen erg belangrijk omdat het bestaan van deze mangroveplanten een bron van inkomsten is voor kustgemeenschappen, omdat ecosystemen in mangrovebossen een hoge economische waarde hebben. Bovendien is het bestaan van mangrovebossen ook om slijtage te voorkomen en te dempen wanneer de tsunami-ramp plaatsvindt. En daarom moet het bestaan van mangrovebossen voortdurend worden gesocialiseerd naar toekomstige generaties. Met betrekking tot herdenking van Wereld Mangrovedag zei de waarnemend gouverneur van Aceh dat deze activiteit een belangrijke stap was in het redden en behouden van mangrovebossen, vooral in de provincie Aceh. Luisteraars, dat was Indonesiaku voor vandaag.
Vanuit Jakarta, dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma. Voice of Indonesia van Indonesia voor de wereld. Luisteraars, u bent nog steeds bij ons in het Nederlands programma. En nu gaan we naar het programma De Wonderen van Indonesië. Een programma over het toerisme en de tradities van de Indonesische maatschappij. Veel plezier en blijf bij ons, Voice of Indonesia van Indonesia voor de wereld.
Luisteraars, welkom terug met het programma De Wonder van Indonesië. Vandaag ga ik u introduceren over Pelita Cake, een cake van Muntok in het regenschap West-Bangka uit provincie Bangka Belitung. Veel luister pleziers! Luisteraars, Muntok is de hoofdstad van het regenschap West-Bangka. Muntok is geregistreerd als een van de erfgoedsteden in Indonesië. Behalve dat het bekend staat als een historische stad, staat Muntok ook bekend als de stad van de 1000 cakes. Er zijn Pelita, Bloeder, Gomak, Lemper en Jongkong cakes. Vandaag gaan we je een van de typische taarten van Muntok voorstellen, namelijk Pelita cake. Luisteraars, Pelita is een witte cake die is verpakt in de pandanbladeren. Sommige mensen noemen het een petit Pelita down cake, wanneer het de bananenblad of pandanblad wordt geopend. Ziet het onderste deel van de cake eruit als een lont van een lamp. Andere mensen noemen het sampan cake, omdat het op een boot lijkt. Deze Pelita cake is gemaakt van rijstmeel, kokosmelk en witte suiker, evenals de gouwer. Die is gevormd als takje van pandan of bananenbladeren. Om de Pelita cake te maken, worden alle ingrediënten verwerkt tot een deeg. Daarna wordt het gestoomd in een bakje van pandan of bananenbladeren. Als er wordt gegeten, is de textuur van deze cake zo zacht. Het smaakt zoet en hartig. Mensen van Muntok genieten 's ochtends en 's middags meestal van Pelita cake met een kopje thee of koffie. Pelita wordt relatief goedkoop verkocht, slechts 1500 tot 2500 rupiah per stuk. Luisteraars, de Pelita cake was de favoriete cake van de eerste president van Indonesië, Sukarno, toen hij samen met Mohammed Hatta, Haji Agus Salim en Mohammed Roem in 1949 werd verbannen naar Bangka eiland, precies in Muntok, West-Bangka. Anders in de strijd van Indonesië naar de onafhankelijkheid was nog steeds aan de gang tijdens de ballingschap. Deze zoetsmakende cake was de snack voor Bung Karno elke ochtend of bij het drinken van thee of koffie in de middag. President Sukarno bracht ook de taart toen hij de lokale bevolking van Muntok uitnodigde om naar het strand van Tanjung Kalian, Muntok, te reizen. Luisteraars, dat was de wonder van Indonesië voor vandaag, getiteld Pelita cake van Muntok West-Bangka uit provincie Bangka Belitung. Tot ziens!
Resto terenak, membaca di sudut paling tenang, menonton pertunjukan musik, telusuri jalanan dari malam hingga pagi. Kita.
luisteraars, dat was De Wonderen van Indonesië. En vervolgens komt het programma Diversen. Het gaat over de recente prestaties en ook de activiteiten van Indonesische maatschappij. Veel luisterplezier! Om de COVID-19-pandemie in Indonesië te helpen overwinnen, zijn er 4 studenten van het Department of Naval Architecture and Shipbuilding Engineering Institute van 10 November of ITS die de lid zijn van het Doa Ibu Team erin geslaagd een innovatief transportschip voor medische diensten te maken. De innovatie werd beloond met de hoogste prestatie in de COVID-19 Innovatie and Inspirational Application Competition door het eerste plaats te winnen in de Transporter Ship Subcompetitie. Het waren Michael Wei, Haritz Azari, Novi Anggia en Fadila Rafiansyah Anwar die het idee lanceerden om het semi-bankbrekende hospitaalschip om te bouwen. Deze nieuwe innovatie is een conversieontwerp van het bankbrekende schip genaamd KM Sabuk Nusantara 99. Het idee kwam voort uit het gebrek aan faciliteiten om COVID-19 patiënten te behandelen en het bestaan van verschillende schepen die werden gebruikt voor ziekenhuizen. Op basis van deze 2 dingen ontstond het idee om pionierschepen die waren uitgerust met medische faciliteiten om te bouwen. Deze scheepconversie heeft tot doel de productietijd van het bouwen van grote aantallen schepen te stroomlijnen, omdat de afhandeling van COVID-19 snel moet gebeuren. Volgens Michael is de ombouw van dit schip net in zijn geheel aan de zijde van het schip uitgevoerd. De schepen die werd ombouwen hebben dus nog oude functies, zowel als passagiersschip als logistiek. De ombouw werd alleen uitgevoerd op een deel van de hoofddek en bemanningsdek dat was omgebouwd tot een faciliteit voor de behandeling van COVID-19 patiënten. Plus de toepassing van negatieve kamerdruk die ook is geïntegreerd met medische standaardfilters met hoge efficiëntie deeltjes lucht die bedoeld zijn om de andere kamers op het schip in zeer veilige omstandigheden te houden. Het voordeel van deze innovatie zit in de ombouw van het pionierschip dat diverse aanpassingen heeft doorgevoerd, waardoor de lange schipbouwtijd korter kan worden gemaakt om de kosten te minimaliseren. Maar toch overweeg een effectief, efficiënt en ergonomisch ontwerp gebaseerd op verschillende referentieontwerpen van ziekenhuizen, maar ook andere behandelingsfaciliteiten in de vorm van landgebouwen of gebouwen op schepen. Luisteraars! Dat was Diversen voor vandaag.
Kasih.
Nog steeds bij ons, Voice of Indonesia van Indonesië voor de Wereld. En luisteraars, komt nu onze laatste programma, de Muziekhoek van Indonesië. Een programma die verschillende liedjes van Indonesische muzici aan u introduceren en geeft u de informaties over de liedje.
Voice of Indonesia.
Luisteraars, deze keer presenteer ik kunst uit de regio Centraal Kalimantan, namelijk Karungut, verpakt in moderne muziek. Karungut is gesproken literatuur of gezongen rijmpjes. De zanger van Karungut vertelt de gedichten van deugd door verschillende legendes, adviezen, berispingen en waarschuwingen over het dagelijks leven te verzinnen. De moderne Karungut die ik deze keer speel, heet Turus Janji. Dit liedje vertelt de belofte van een echtpaar dat samen zal leven in een huwelijksband. Dit liedje is opnieuw gearrangeerd met het genre van popmuziek, zonder de traditionele elementen te verliezen. Dit wordt gedaan zodat de muziek lichter klinkt en gemakkelijk te begrijpen is voor de luisteraar. Oké, luisteraars, dit is Ujay Mura en Yeti Miri met het liedje Turus Janji. Veel luisterplezier!
Thank you.
vanuit Jakarta. Dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma. Beste luisteraars, dat was onze uitzending in het Nederlands. Bedankt voor uw aandacht. Blijft u bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de Wereld op frequentie Kortegolf 3325 kHz en website voinews.id en ook de applicatie RRI Play. Vergeet niet om ons op onze social media te volgen. Op Twitter @VOIIndonesia, Instagram voice.of.indonesia en geef maar een like en commentaar op onze Facebookpagina The Voice of Indonesia en ook subscribe maar ons op YouTube kanaal VOI Indonesia. Als u kritiek en suggesties hebt, kunt u naar onze e-mailadres sturen naar voi@voinews.id. Vervolgens komt onze uitzending in het Frans. Blijf bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de Wereld. Ik ben Indah Herdiani. Tot ziens!